Ja, het is altijd fijn voor een spreker om een aanleiding te hebben voor een onderwerp. Nou, zo'n aanleiding is altijd wel natuurlijk, want al was het maar omdat je zelf als spreker dat een onderwerp je heel erg aanspreekt. Of je komt tot inzichten die je eens wilt delen. Met betrekking tot dit onderwerp had ik een gesprek met iemand. Niet zomaar iemand, maar ik had een gesprek met iemand over dit onderwerp. Van wat betekent dat nou dat hij pleit voor ons? Want we vinden dat een aantal keren. En het was al later op de avond en ik gaf daar zo goed als mogelijk een antwoord op. Maar ik was zelf niet helemaal tevreden over dat antwoord. En degene met wie ik sprak was dat ook niet helemaal. Dus toen dacht ik van, nou, moet ik daar eens induiken de komende week. En wellicht dat ik daar dan eens wat nader op kan ingaan. En zodoende ben ik tot dit onderwerp gekomen. Er staan een aantal keren in de brieven van Paulus. En of Hebreeën. Dat hangt er vanaf of je dat als brief van Paulus rekent. Maar er staan een aantal keren dat Christus voor ons pleit. Of dat de Geest voor ons pleit. En wat betekent dat nou? Ik denk ook dat er wel wat misverstanden over bestaan. Dus ik dacht, nou, dat is een goed onderwerp om dat eens voor het voetlicht te brengen. Laten we eerst eens kijken wat het woordenboek nou zegt over pleiten. Want wat is dat nou, pleiten? Nou, ik heb Van Dalen online eens bekeken, wat zeggen die daarover? Pleiten, heeft gepleit. Ja, je kunt ook nog hier weggaan en dan zeggen, ik ben pleiten. Hè, maar dat is wat anders. Ja. Maar dat heeft nogal een... In onze taal, in ons spraakgebruik, nog een juridische lading. En we zullen ook wel zien dat dat niet altijd onterecht is. Maar ja, we kennen het allemaal wel, hè? Een advocaat die pleit, hè, voor het gerecht de zaak van partijen bevorderen en verdedigen. Of iemand pleit voor zijn zaak, hè, dan is het niet per se juridisch, maar met woorden iets verdedigen, hè, of iets onderbouwen. Dat pleit voor hem, daarbij hoe? Als iets voor hem pleit, dat betekent eigenlijk dat er niet eens letterlijk gesproken hoeft te worden. Als ik bijvoorbeeld in mijn functie als leidinggevende allerlei cv's en brieven ontving, hè, sollicitaties, dan was je die aan het selecteren en dan keek je naar zo'n cv en dan... Nou ja, dan kon je bijvoorbeeld zeggen dat iemand weliswaar geen uitsluitende ervaring had, maar die had dan wel andere dingen gedaan die toch wel voordelig waren. En zei, dat pleit wel voor diegene. En zo kunnen we dat op allerlei manieren gebruiken. Ja, dat spreekt dus in iemands voordeel. Dus als Christus voor ons pleit, ja, wat betekent dat dan? Nou, dat kunnen we hier al een beetje... aan snuffelen wilde ik zeggen, maar in ieder geval een beetje al voelen wat dat betekent. Hij spreekt in ons voordeel, zou je hieruit kunnen concluderen. Moeten we natuurlijk nog de schrift gaan openen om te bezien of dat echt zo is, maar alvast een tipje van de sluier dan. Nou, dan heb je allerlei synoniemen, of ze zijn dan wellicht niet 100% synoniem, maar dat is wat, er zijn ook allerlei websites die synoniemen benoemen, betogen, beredeneren, nou, bepleiten, verdedigen, ook weer spreken. Hè? Dus pleiten kan ook gewoon spreken zijn. Dat hoeft niet per se in een juridische context altijd te zijn. Maar ja, procederen is dat natuurlijk weer wel. Getuigen heeft ook wel een juridische lading. En vandaar ook dat we dat kennen van een advocaat. Maar een pleitbezorger, dat hoeft nou niet per se een advocaat te zijn. Dat is gewoon iemand die opkomt voor de goede zaak. Dat is een pleitbezorger. Maar ja, zo zijn er nogal wat begrippen. Dus ik ben echt niet volledig hier. Maar om maar even inleidend daar wat dingen over te zeggen. En ook de connecties met de taal en het spraakgebruik. Nou, dan gaan we naar de schrift, want dat is natuurlijk veel belangrijker. Daar gaat het uiteindelijk om. Wat zegt de schrift over dat woord pleiten? Er zijn twee woorden die vertaald worden met pleiten. En dat is deze. En tugano. Dit zijn overigens, ik kan het niet aanwijzen met die poorten, maar dat G-nummer, G1793, dat is een Strong-nummer. Dat was ooit een meneer Strong, die heeft alle Griekse woorden in dit geval een unieke codering gegeven. Oftewel, die woorden krijgen gewoon een nummer. En ook dan kun je heel makkelijk opzoeken van, je klikt op dat nummer, hè, tegenwoordig is dat klikken. Vroeger moest je met
bladeren.
Als ik loop die aan de slag en een woordindex. Maar je klikt nu op dat woord en je ziet pop, gelijk overal waar dat woord voorkomt. En dat is natuurlijk heel makkelijk om dan meteen al die schriftplaats even door te nemen. Zodat je ook een beeld krijgt van de betekenis. En vaak dus ook in vertalingen ook wel ziet hoe inconsequent het soms vertaald is. Dat zeg ik er dan meteen bij. Maar dat valt overigens met dit woord wel mee. Die G staat trouwens gewoon voor Grieks. Gaan we naar het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel, dan staat er voor het nummertje een H van de Hebreeuws. Maar dit zijn de woorden dit zijn de schriftplaatsen waar dit woord voorkomt. Die gaan we dus straks gewoon één voor één even langs. Dan is er nog een woord, dat is deze. En je hoeft geen Grieks te kennen om te zien dat die twee wel verwant zijn. Want eigenlijk is het gewoon hetzelfde woord met het voorzetsel hyper ervoor. En hyper betekent zoiets als over en boven. Maar het is dus het wordt wat versterkt door het voorzetsel wat ervoor staat. Nou, als we dat op een rijtje zetten, dan zijn het er niet zo heel veel. Het zijn 6 schriftplaatsen. Dus je zou er met gemak even langs moeten kunnen gaan. En we vinden er 3 in de Romeinen 8. Dat maakt het weer lastig, want ik weet niet of jullie Romeinen 8 kennen, maar dat zal ongetwijfeld. Maar dat is een lang hoofdstuk en daar staat ook nog wel wat in. Maar ik ga mijn best doen. Ik heb om alle schriftplaatsen langs te gaan. En ik heb dat in ieder geval in PowerPoint, dus ik heb ook best wel wat dia's. Dus ik ga ook een beetje tempo maken. De eerste schriftplaats is in Handelingen 25. De eerste 2 die ik wil laten zien, daar ga ik wat snel doorheen. Daar is het wel, daar is het namelijk een pleiten tegen. Je kunt pleiten voor, maar je kunt ook ergens tegen pleiten. Nou, dat zullen we vanzelf wel zien. Ik val midden in het hoofdstuk, ergens aan het einde van Handelingen. Ik zal straks toch wel wat zeggen over de context, want anders is voor een aantal mensen misschien erg onduidelijk. Maar er staat, de volgende morgen dan komen Agrippa en Bernice met veel uiterlijk vertoon de gehoorzaal binnen. Samen met de overste over 1000 en de prominente mannen van de stad. Dat is een gebeurtenis waar allerlei belangrijke mensen aanwezig zijn. En die Agrippa, dat is koning Agrippa. Dat zal straks nog wel duidelijker worden. Maar hier is Paulus gevangen in Caesarea door stadhouder Felix. Dat lees je in Handelingen 24. Dat zijn 3 lange hoofdstukken. Deze Felix wordt opgevolgd door Festus. De Joden beschuldigen Paulus van allerlei dingen die zij niet kunnen bewijzen. Paulus is daarom gevangen genomen. Er zijn allerlei details nog te benoemen die ik nu niet ga benoemen. Het is ook de reden dat hij, voor mij, ja, ik haal ze ook altijd door elkaar, Festus en Felix. Het lijkt toch ook nogal op elkaar natuurlijk, maar een van die 2 wilde de Joden in dienst bewijzen, had Paulus daarvoor gevangen genomen, wilde ook nog wat van hem enzovoort. En dan beroept Paulus zich dus op de keizer. Tot het moment dat hij zich op de keizer beroept. Maar dat zijn 24, 25, 26 ook nog lange hoofdstukken. Maar de Joden beschuldigen Paulus dus en die Festus moet hier een oordeel over gaan geven. En dan lees je dat koning Agrippa, dat is dan de koning Herodes Agrippa, dat is van de koning van Juda, door de keizer gesteld over de provincie van het Romeinse Rijk Judea. En ja, die geeft aan, nou, ik wil die Paulus ook wel eens horen. En vandaar dat dus heel die zaal volstroomt met koning Agrippa en Bernice, zijn vrouw. En dan staat er, en op bevel van Festus werd Paulus voorgeleid. Dus hier is de context wel juridisch. Hè? Dit is een voorgeleiding. En ja, Paulus gaat daar gehoord worden, want het is ook een gehoorzaal. En dan lees je, en Festus zegt, koning Agrippa en alle mannen die met ons aanwezig zijn, jullie zien deze, over wie de hele menigte van de Joden bij mij pleiten. En hier heb je dus dat woord pleiten. De Joden pleiten dus bij Festus met betrekking tot Paulus. Zowel in Jeruzalem als in deze plaats. En zij roepen om hulp. Dus hier is het pleiten, een roepen om hulp. Niet ten voordele van Paulus, dat zeg ik erbij, dat is het pleiten tegen. Namelijk dat hij niet langer moet leven. Ja, dat is nogal wat. Ze wilden hem gewoon dood hebben. En daarvoor pleiten zij bij Festus. En zij roepen dus Festus om hulp, want zij mochten zelf niemand ter dood veroordelen. Dat weten we natuurlijk ook uit de geschiedenis van de Heer Jezus, waarbij de Joden ook de Romeinen nodig hadden om hem te kruisigen en te doden. Nou, dit is... Kijk, ik had deze schriftplaats ook over kunnen slaan, want Christus, de Geest, die pleitte voor ons, dus het is een ander pleiten, maar ik wilde toch volledig zijn, dus ik neem deze ook even mee, omdat zo ook met Romeinen 11. Romeinen 11, ja, de hoofdstukken 9, 10 en 11, waarin Paulus uitlegt dat het volk Israël zijn uitverkoren positie kwijtraakt, en het heil naar de natiën is gegaan zonder onderscheid. Dus God heeft niet meer één uitverkoren volk, Israël, maar God selecteert een volk, zo wordt het ook genoemd, hè, dus aanhalingstekens zeg ik dan even, een volk uit alle naties voor zijn naam. Etnisch gezien is het geen volk, maar als geheel is het toch wordt dat dan toch een volk genoemd. Maar dat is dan uit de naties zonder onderscheid. Dus niet meer Israël als uitverkoren natie, als één uitverkoren natie. Maar uit alle volkeren, uit alle naties verzamelt God zich een volk. En dan zegt Paulus, ik zeg dan, God verstoot zijn volk toch niet? Want het idee is dus niet dat Israël helemaal afgedaan heeft. En dus God helemaal niks meer met dat volk te maken wil hebben. Sowieso zullen zij in de toekomst hun uitverkoren positie als koninklijk priesterdom alsnog gaan vervullen en de volkeren gaan bereiken, gaan evangeliseren en onderschikken enzovoort. Maar ook legt Paulus hier uit dat in deze tijd het volk, niet heel het volk, is verstoten. Het volk is grotendeels verblind en terzijde gesteld, maar God verzamelt zich ook uit dat volk. Hij verzamelt zich namelijk uit alle naties een volk voor zijn naam. Dus ook uit dat volk. Nou, want dan zegt Paulus van ja, er is dus ook een overblijfsel uit dat volk. Hij zegt, dat ligt hij toe. Hij zegt, mogen het niet gebeuren, volstrekt niet. Want ik ben ook een Israëliet. En ik ben ook een gelovige, zegt hij. God heeft mij ook geroepen en uitgekozen. Uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. God verstoot zijn volk niet, dat hij tevoren kende. En dan zegt Paulus ook, dat heeft hij nooit gedaan. Want hij zegt, of weten jullie niet wat de schrift in Elia, staat er letterlijk, hè, wij zouden wel echt zeggen, door Elia zegt, als hij bij God pleit tegen Israël. Dus Elia pleitte ook hier tegen Israël. Wat zegt hij dan? Heer, zij doden uw profeten, zij breken uw altaren af en ik werd alleen overgelaten en zij zoeken mijn ziel. Dat is de klacht van Elia, hè? Die dacht dat hij alleen was overgebleven. Maar wat zegt de goddelijke kennisgeving tegen hem, de godspraak of het goddelijk antwoord, of hoe je dat ook wilt vertalen. In ieder geval, God sprak tot Elia. Dan zegt God tot Elia, ik heb voor mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Kijk, Elia dacht dat hij alleen over was. Maar er waren nog 7000 die God had verzameld uit dat volk. En Paulus gaat dan verder, en dat lees ik nu niet, maar hij zegt, ja, zo is het ook in deze tijd. Er is nog steeds een overblijfsel, ook uit dat volk. Dus het was een uitverkoren volk als één natie. Nu is het volk als geheel terzijde gesteld. God verzamelt zich nu een volk, een ecclesia, een uitroepsel uit alle naties. En dat doet hij ook uit dat volk. Dus in die zin is dat volk niet verstoten. Dat is wat Paulus hier uitlegt. Maar dat gaat maar even over dat hij haalt het voorbeeld aan van Elia die pleit tegen Israël. Dus daar is een pleiten tegen. Dat waren de twee schriftplaatsen waar gepleit wordt, is het dan? Ja, waar gepleit wordt tegen. En dan gaan we verder naar Hebreeën 7. En ja, ook weer natuurlijk midden in een brief val ik. Maar laten we maar gewoon lezen, dan geef ik daar wel een toelichting bij met betrekking tot de context. Daar staat, en diegenen zijn in groter aantal priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Misschien wel een lastige zin, maar ik zal toelichten. Ja, het gaat hier over het oude verbond, waar staat, waarover, ja, ik zeg Paulus, wil ik zeggen, maar het is de schrijver van de Hebreeënbrief die zich niet bekend maakt, maar ik heb reden om aan te nemen dat het Paulus was. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, diegenen onder het oude verbond zijn in groter aantal priesters geworden. Oftewel, daar moesten er meerdere van komen. Ja, waarom? Omdat ze dood gingen. Dat is wat de schrijver hier zegt. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Als dat namelijk niet het geval zou zijn, zou ik niet elke keer een nieuwe priester hoeven komen. Dat is wat de schrijver hier zegt. Dus er moesten telkens weer nieuwe priesters komen, want ik vind het, ja, ik blijf het zo'n mooie zin vinden. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Ja, dat is lastig. Hè? Dus daar moesten elke keer nieuwe komen. Ja, dat is een circle of life. Zo gaat het bij ons ook natuurlijk. De koningen, met priesters, zomaar met koningen, met noem het maar op. Ja, we worden allemaal door de dood verhinderd te blijven, dus we moeten telkens nieuw komen. Nou, dat was onder het oude verbond dus ook zo. Dus het priesterschap, ook het hoge priesterschap. Het hoge priesterschap begon bij Aaron, toen de zoon van Aaron. Nou, en dat ging natuurlijk maar door. Maar deze, kijk, de Hebreeënbrief is een uitleg van het oude verbond, maar hoe dat oude verbond met die priesters, en die hoge priester en die tabernakel en al die attributen en al die rituelen, hoe dat vooruitwijst naar hem die komen zou. En die priesters die zijn dus slechts een beeld. In vergelijking, de vergelijking gaat natuurlijk niet altijd op. Dus soms zijn er dingen met betrekking tot, dat noemen wij typologie of symboliek. Ja, dat is bij dat oude zo. En dat wijst dan op het nieuwe. Maar soms is het juist de tegenstelling die ons op iets wijst. En dat is hier het geval. De priesters onder het oude verbond werden door de dood verhinderd te blijven. Maar deze, dan gaat het over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Ik kan dat nu echt niet toelichten. Maar dat is Christus, de hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, dat oude verbond, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar deze heeft, omdat hij tot in de aion blijft, tot in de eeuwigheid zal wel in de gangbare vertalingen staan, maar het is tot in de aion, tot in de toekomende tijdperken, een onoverdraagbaar priesterschap. Want, dat is de logische conclusie, hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Hij is gestorven, hij stond op, en in zijn opstanding is hij de hoge priester met de hoofdletter. En hij heeft een onoverdraagbaar priesterschap, en dat hoeft ook niet overgedragen te worden, want hij sterft niet. Vandaar ook dat hij, degenen die door hem tot God komen, volkomen kan redden, altijd levend, om te pleiten voor hem. Ja, en bij redden, behouden. Soter, in het Grieks denken wij vaak aan, ik zeg het even heel banaal of bazaal, we zijn tot geloof gekomen, nu zijn we gered. Maar in de schrift is dat begrip wel wat breder ook. Hè? Dat gaat ook om ons leven uit geloof, waarin hij ons voorziet van wat we nodig hebben, waarin hij ons reinigt, enzovoort. Dat hoort er allemaal bij. Vandaar dat hier ook staat, vandaar ook dat hij degene die door hem tot God komen, volkomen kan redden. Want, hoezo dan? Nou, altijd levend. Want hij sterft namelijk niet. En hij, hier gaat het om dat hoge priesterschap, en dat is natuurlijk, heel, dat is natuurlijk, als je het heel scherp stelt, een hoge priesterschap van Israël, maar hij sterft niet. En hij leeft altijd om de belangen van zijn volk te behartigen. Dat is wat hier staat. Oftewel, om te pleiten voor hen. Dus hij wordt niet door de dood verhinderd te blijven. Hij is de levende, waarover de Romeinenbrief ook zegt, wetende dat Christus, nu hij opgewekt is uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Hij sterft niet meer, hij leeft. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Dat is ook Romeinen 6. En hij is dus altijd levend om te pleiten voor hem, voor de gelovigen. Nou, hier kunnen we nog niet zozeer uit opmaken wat dat pleiten nou precies inhoudt. Hè? Maar dat zullen we in de volgende schriftplaatsen wat beter gaan zien. Kijk, over dat pleiten zijn, ik zei al, er zijn ook wel misverstanden over. Ik heb van de week natuurlijk ook wel op internet zitten kijken, wat zegt men daar dan over? En dan ligt daar toch vaak het idee in van, ja, God wil ons eigenlijk aanklagen of beschuldigen. Maar gelukkig is daar de Heer Jezus, die zit dan naast hem en die zegt van, nou, doe dat toch maar niet. Of ja, hoe zeg ik dat? Ik bedoel, het klinkt natuurlijk heel... Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd zoals als ik het uitspreek, maar zo wordt er wel een beetje over gepraat ook. Van, nou, gelukkig hebben we de Heer Jezus. God is eigenlijk boos op ons, hè, dat is het idee. Die wil beschuldigingen tegen ons inbrengen, aanklagen. Maar dan zit de Heer Jezus aan zijn rechterhand en die zegt van, nou, doe mij niet hoor, want. Maar ja, wat er dan komt, dat verschilt dan een beetje. Maar dat is echt niet het idee van dat pleiten. Want ik ga straks naar Romeinen 8 en dan laat ik dat dan op voorhand zeggen, voordat ik daar niet aan toe kom. Daar staat, als God voor ons is, wat zal er dan tegen ons zijn? Dus, niks. God is niet tegen ons. Dus God klaagt ons niet aan, God beschuldigt ons niet. En dus dat pleiten van de Heer Jezus is niet dat hij in de bres springt voor ons. Of als advocaat optreedt voor ons om verzachtende omstandigheden aan te dragen of wat dan ook. Of dat we, ja, dat de Heer Jezus zegt van, ja, die gasten kunnen er ook niks aan doen, want die zijn ontoerekeningsvatbaar. Of, ja. Nee, dat is het dus niet. Hij leeft om te pleiten voor hem. Eigenlijk zou je het al kunnen weten wat dat pleiten is, als je het eerste vers van Hebreeën leest. Dat heb ik volgens mij nog in de PowerPoint staan. Ergens op het einde, maar er staat, het eerste vers van Hebreeën opent zo. God heeft voortijds veelmaal
op vele wijze
gesproken tot de vaderen in de profeten. En in deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de Zoon. En dat wat de Zoon spreekt, dat pleit voor ons. Dat wat hij spreekt, dus wat we nu lezen, zoals de brieven van Paulus, dat zijn niet Paulus' woorden, dat zijn de woorden van de Zoon. Want God spreekt tot ons in de Zoon. En dat pleit voor ons. Dat spreekt ten voordele van ons. Dat is wat het pleiten is. Nou, laten we naar Romeinen 8 gaan. En kijk even op mijn klok. Want dit is echt Echt een lang hoofdstuk. En datzelfde gesprek wat ik vorige week had, wat de aanleiding was voor deze studie. Toen zei degene met wie ik sprak, die zei van ja, dat is een hoofdstuk, dus er zit eigenlijk bijna alles gewoon in. En dat is ook zo. En daarom heb ik ook moeite om dit hoofdstuk zomaar binnen te vallen. Want ik zou liefst bij vers 1 beginnen. Maar dat heeft 39 versen, dacht ik. Ja, dus dat kunnen we nooit helemaal bespreken. Maar ik heb toch al gekozen om er daar een aanloop voor te nemen. En we vallen dan binnen in vers 14. Nou, daar gaat nog wat aan vooraf. Ik ga ook niet 14 tot en met 39 bespreken, want ook dat gaat niet lukken. Maar lees dat hoofdstuk. Sterker nog, bestudeer dat hoofdstuk nou eens. De komende
tijd.
Want ja, het is echt geweldig. Maar daar staat: zovelen die in geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Ja, in het voorgaande heeft Paulus uiteengezet dat de geest van God in ons woont. En een geest is een synoniem ook voor leven, geest en leven. En doordat wij de geest hebben ontvangen, is een nieuw leven in ons verwekt en zijn kinderen van God. Maar zoveel die in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Dit is een begrip wat verder uiteengezet wordt hier in Romeinen 8. Ik kan daar nu niet te diep op ingaan. Ik weet wel dat ik... dat is leuk, dat schiet me nu te binnen. De laatste keer dat ik... Maar dat is al een jaar geleden. De laatste keer dat ik sprak in dat visclubzaaltje, waar we het net over hadden, toen heb ik gesproken over dit onderwerp. De zonen Gods. Hè, of zonen van God. Nou, laat ik het dan gelijk zeggen. Wij zijn nu kinderen van God. Als we hem mogen kennen. Dan hebben we zijn geest ontvangen. Is nieuw leven in ons verwekt. Maar in de toekomst zullen wij aangesteld worden tot zonen van God. En een kind, een zoon is in de Bijbel echt iets anders. Want een kind heeft ongeveer de gelijke rechten van een slaaf. Zo staat dat in Galaten 4. Maar een zoon, ja, die deelt in het bezit van de vader. En wij, dat zullen we straks ook nog lezen, wij gaan delen in het bezit van de vader. Wat is het bezit van de vader? Ja, alles. Het heelal, deze hele schepping. En de positie die wij gaan ontvangen als zonen van God, waarin wij worden aangesteld, dat is de heerschappij over hemelen en aarde. En zoals Efeze 1 bijvoorbeeld zegt, dat alles onder zijn voeten wordt gesteld. Nou, daar gaan wij in delen. Dus dat wordt hier genoemd de zoonstelling. En dat gebeurt, zegt vers 23, bij de verlossing van ons lichaam. Dus bij de wegrukking, wanneer wij veranderd worden, dan wordt ons lichaam verlost, ontvangen wij een nieuw lichaam. En dat is het moment dat wij tot zonen zullen worden aangesteld. Nou, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen. Dat heb ik dus al eens gedaan. Maar voor nu lees ik verder. Zovelen die in de geest van God geleid worden, deze zijn zonen van God. Want jullie namen niet een geest van slavernij in ontvangst om weer te vrezen. Maar jullie namen de geest van zoonstelling in ontvangst, waarin wij roepen Abba Vader. Dus heeft de interlineair hier zoonschap. Maar dat is niet sterk genoeg. Dat huios is zoon. En these, dat kennen we ook wel. Want dat betekent stellen of plaatsen. Dus wij worden als zonen gesteld of geplaatst. En die geest van slavernij, dat heeft alles met de gezindheid van het vlees te maken. En wandelen naar het vlees. Waar Paulus het in het voorgaande over heeft gehad, en wat ik dus nu even overgeslagen heb. Maar Paulus zegt ook, de gezindheid van het vlees, dat is dood. Het vlees heeft met vergankelijkheid te maken, dus daar komt een einde aan. Dus die geest van slavernij, we hebben namelijk niet de geest van slavernij om ontvangst om weer te vrezen, maar een geest van zoonstelling. Dus hier wordt die geest van, de geest van zoonstelling genoemd. Ja, en dat, ik zei al, je moet het hoofdstuk nog maar eens doorlezen. Paulus heeft het hier ook in de voorgaande versen over gehad. En dan noemt hij het dat we de geest van God hebben ontvangen, de geest van Christus, de geest van die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hij noemt het ook gewoon Christus en in Christus. Hij heeft daar volgens mij 7 keer noemt hij geest en hij noemt het elke keer anders. Ik vind dat wel leuk, ik moet dan altijd denken, ik had ooit een gesprek met iemand die zei van ja, als er wat anders staat, wordt er ook iets anders bedoeld. Dat ging dan over een andere kwestie en toen zei ik van nou, over hoeveel geesten gaat het in Romeinen 8? Ja, ga ze maar eens optellen, want hier wordt het dan weer de geest van zoonstelling genoemd, maar dat is natuurlijk wel elke keer dezelfde geest. Geest van God, geest van Christus, er is natuurlijk maar één geest. Maar dus we hebben niet de geest van slavernij in ontvangst genomen om weer te vrezen, maar de geest van zoonstelling. Kijk, die zoonstelling die wacht tot de toekomst, dat we in die positie worden gesteld als zonen van God, als erfgenamen van het heelal. Komt straks wel op terug. Maar nu worden wij al geleid door de geest die ons, ja, hoe zeg ik dat, die ons leidt op de weg daar naartoe. En vandaar dat hij ook heet de geest van zoonstelling. De geest hebben we al ontvangen, die zoonstelling wacht tot de toekomst. De geest zelf getuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus de geest getuigt. Getuigen, dat weten we allemaal, dat is trouwens ook, heeft ook een juridische lading natuurlijk, dat hoeft niet per se, maar getuigen is spreken van wat men weet. En wij hebben het vaak ook over ooggetuigen, maar dat is iemand die iets gezien heeft, maar ja, daar spreek je van. Dus getuigen, dat is spreken. En hier staat dus dat de geest getuigt. Maar hoe getuigt de geest dan? De geest getuigt door zijn woord. Want Gods geest is namelijk ook zijn woord. Jezus zegt in Johannes 6, dat is een van de voorbeelden die ik kan noemen. Mijn woorden zijn geest en zijn leven. Mijn woorden zijn geest en leven. Geest en leven, dat is synoniem. Maar zijn woord is een levend woord. Het spreekt van leven. Het maakt levend, omdat het woord is van de levende Christus en van de levende God. En vandaar dat de geest spreekt van leven en de geest getuigt. Dus de geest is zijn woord. Hoe spreekt de geest? Ja, door zijn woord. Want God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Nou, en wanneer wij die geest en onze geest die getuigen dus samen dat wij kinderen van God zijn. Dat mogen wij beamen. En indien kinderen, dit lijkt een beetje lastig wat hier staat wellicht, als je het voor het eerst hoort, maar dat valt wel mee. Indien kinderen dan ook lotbezitters. De meeste vertalingen zullen zeggen erfgenamen. Maar ik zei het net al, een lotbezitter deelt in het bezit, lot bezitten, of een lotsdeel bezitten, zo zou het ook nog weergegeven kunnen worden. Je heeft dus een aandeel, lotsdeel, in het bezit van de Vader, van God. Wij zijn lotbezitters van God. Dus wat God heeft, daar delen wij in. En dat woord lot, ja, dat houdt natuurlijk weer in dat het ons lot is, in de zin dat wij daar zelf geen enkele bijdrage aan hebben. Hij heeft het zo bepaald. als door het lot te werpen. Dat zit daar in dat woord. Dus een lotbezitter van God, die deelt dus in het bezit van God, die deelt in het bezit van de Vader. En elders wordt dat genoemd een zoon. En vandaar ook die zoonstelling. Is een zoon is eigenlijk een synoniem voor een lotbezitter. En dat wordt dan elders weer genoemd een erfgenaam, maar bij dat woord moeten we er altijd wel bij zijn. Dat kennen wij natuurlijk uit het erfrecht, een erfgenaam. Maar bij ons moet er eerst iemand overlijden om de erfenis te ontvangen. En wij ontvangen de erfenis natuurlijk niet bij het overlijden van God of het overlijden van Christus. Nee, wij ontvangen het is, en daarom is geen, als we het heel precies nemen, is het ook geen erfenis, maar is het een lotsdeel. Want wij ontvangen dat juist van de levenden. Nou, wij zijn lotbezitters van God en samen lotbezitters van Christus. Mede-erfgenamen zeggen de vertalingen dan weer. Maar God stelt in de eerste plaats zijn zoon, de zoon, tot erfgenaam van het heelal, tot lotbezitter van het heelal. Alles komt hem toe. En wij worden samen met hem gesteld in die positie. Kijk, hij is de zoon en wij worden geplaatst, gesteld tot zonen van God. En daar zegt vers 29 ook op als commentaar, opdat hij, de zoon, de eerstgeborene is. Hij is als eerste opgewekt uit de doden, hij heeft als eerste onvergankelijk leven ontvangen. Maar straks bij de verlossing van ons lichaam gaan wij delen in zijn positie. En dan is hij de eerstgeborene onder vele broeders. Dus hij is de zoon, maar wij worden aangesteld als zonen van God. Ja, en elders heet dat weer gewoon, hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. Wij zijn één met hem, één lichaam met Christus. Wij zijn het lichaam van Christus en wij delen in die positie met hem. Wij zijn samen lotbezitters van Christus. Ik zou nu, na alles wat ik zeg, zou ik kunnen zeggen, en dat pleit voor ons. Ik zou honderden schriftplaatsen aan kunnen halen en kunnen zeggen, dat is woord van Christus, dat is woord van God, dat is wat de Geest ons geeft, en dat pleit voor ons. Ik zou het een beetje interactief kunnen maken, ga ik niet doen. Hè. Maar ik kan zeggen, van, nou, noem eens een mooie tekst die over ons gaat. Dan roept iemand vast, wij zijn in hem volmaakt. Colossenzen 2, vers 8 geloof ik. Ja, dan zeg ik, ja, en dat pleit voor ons. En dat is het pleiten wat hij doet voor ons. Dat is wat de Geest pleit voor ons, dat is wat Christus pleit voor ons. Hij, de opgewekte aan Gods rechterhand, God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon, die overigens iemand daarvoor afgevaardigd heeft, hè, de apostel Paulus. Paulus zegt het in Galaten 1 bijvoorbeeld heel sterk. Hij zegt daar dat hij heeft het over het moment van zijn, wat wij noemen zijn bekering. Hij zegt, ja, maar God had me al van de moederschoot afgezonderd. Maar wanneer, hoe staat het precies? Ik weet niet precies hoe het staat, het ontschiet me nu even, maar in ieder geval wanneer het hem behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Ja, ik hoor het zien, ik zie het jou meezeggen, inderdaad. Maar zo sterk zegt Paulus dat Paulus zegt daar niet dat ik de woorden van God mocht spreken, maar hij zegt, de tijd was rijp daar, dat God had dat moment gekozen om zijn zoon in mij te openbaren of te onthullen. Dus en alles wat Paulus zegt, maar ook wat hij deed, spreekt allemaal van de Christus, van de Zoon. Nou, dat dus onder andere ook deze woorden, of de woorden uit Colossenzen 2 die ik net uit het hoofd aanhaalde, hè, gij zijt in hem volmaakt. Ja. Dus hij, dat is zijn pleiten voor ons. Hij pleit voor ons. En ja, dat wij samen lotbezitters van Christus zijn, dat is geweldig. Heel de schepping gaat ons deel worden in hem. Samen lotbezitters, één lichaam met Christus. Hij die gaat regeren, heersen over hemelen en aarde, daar mogen wij in gaan delen. Nou, dat pleit voor ons. Zien we daar nu al iets van? Nou, daar gaat het vervolgen. Wanneer wij namelijk samen lijden, is dat opdat wij ook samen verheerlijk zullen worden. Dus Christus is nu miskend door de wereld. Ook door Israël, daar gaat Romeinen 9, 10 en 11 natuurlijk over, zoals ik net al zei. En nu is het een kwestie van, hij is verborgen, aan het oog ontrokken. En ons leven, dat is ook Colossenzen, ons leven is ook verborgen. Zien wij dat nieuwe leven waar we het zojuist over hadden? Zien wij al iets van de positie die we straks gaan ontvangen? Nou, aan de ene kant niet, maar aan de andere kant, als we ons op het woord richten, zien we het wel. Want dat woord pleit voor ons. En daar zien we in klare taal, maar ook in beelden, spreekt hij dat allemaal tot ons. Maar nu is er nog lijden, maar dat is zo opdat wij ook samen met hem, dat we ook samen met hem dus verheerlijk zullen worden. En samen lot bezitten zullen worden van Christus. Ja, nu sla ik een paar versen over. Dat doe ik niet graag. Want juist ook, het vervolg gaat ook in op. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd het niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Doe ik het even uit het hoofd, bespreek ik het toch. Maar is dat niet geweldig? Dat het lijden van de huidige tijd, er staat echt heel sterk, het niet waard is vergeleken te worden met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Dus die heerlijkheid die God in ons gaat openbaren, is dat wij samen, dat wij lotbezitters zijn van hem, van God de Vader, en samen lotbezitters van Christus. En dat zal de hele schepping gaan zien, en onze rol daarin is ook, dat is ook het vervolg van Romeinen 8, dus ja, lees dat, neem dat tot je, wij gaan de schepping als zonen van God bevrijden van de slavernij van de vergankelijkheid. Wat moet je je daarbij voorstellen? Ik weet het niet, maar dat moet geweldig zijn. Ik zeg altijd, ik kan daar geen kleurplaat van maken. Hoewel de Bijbel ons daar wel plaatjes van geeft, maar toch, het tart ons voorstellingsvermogen. Het gaat al ons voorstellingsvermogen te boven. Nou, ik sla een paar versen over. En dan staat er, want wij weten dat de gehele schepping zucht. Dat gaat dus over het lijden van de tegenwoordige tijd. Ja, er staat zucht. Maar er staat ook waarom de schepping zucht. Tezamen barensween heeft tot nu toe. Dat gaat dus over het lijden van de tegenwoordige tijd. En dat zuchten en dat lijden, dat heeft te maken met de slavernij van de vergankelijkheid. Want de schepping werd aan de zinloosheid, aan de ijdelheid en aan de vergankelijkheid onderschikt. Maar dat tezamen zuchten, dat is hier dus ook hetzelfde als tezamen barensween hebben. Dus, ja, ik ben een beetje verkoud worden. Maar dat zuchten is dus wel een zuchten van het lijden, maar wel vanuit de verwachting van nieuw leven. He, want daar gaat het over als het gaat over barensween. De schepping wordt hier voorgesteld als een zwangere vrouw. En ja, ik kan er niet over meepraten, maar dat is natuurlijk zwaar. En vooral als die weeën komen, ja, dan moet er ook gezucht worden, hè, gepuft. Maar dat zuchten, dat is dus een zuchten uit verwachting. En nu nog pijnlijk, hè, maar wetend dat het lijden van de huidige tijd, de huidige periode, niet waard is vergeleken met de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden, die aanstaande is. Nou, daar gaat het zuchten over. Dus een zuchten in verwachting. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Dat is wel leuk, hè, want als je nou goed leest, dan staat er de hele schepping zucht, samen zucht en heeft barensween. Dan zegt Paulus dat niet alleen, wij ook. Oftewel, hij zegt eigenlijk, jullie horen al niet meer bij die schepping. Want als het erom gaat, zijn wij een nieuwe schepping in Christus. En zo ziet God ons ook, zo rekent God, en zo rekent Paulus dus ook. He, zo zouden wij dus ook rekenen. Moet ik erbij zeggen, dat pleit voor ons. Dat wij een nieuwe schepping zijn. Maar dat niet alleen, ook wij zelf, dus wij zuchten ook. He, wij die de geest als eersteling hebben. Dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eersteling hebben, zuchten in onszelf. En niet alleen de hele schepping zucht, maar ook wij. En die geest, wij hebben de geest als eersteling. Christus als de eersteling. Hij is, staat het in een van de Timotheüse brieven, de enige die onsterfelijkheid heeft. Hij is als eersteling opgewekt uit de doden. En wij zullen als eerstelingen volgen. En dat woord eersteling, dat is eigenlijk letterlijk ook de eerste vruchten van de oogst. Dat is ook een eersteling. Maar dat houdt ook de belofte in dat de rest van de oogst gaat volgen. Hè? Dus die eerstelingen, ja, dat zijn niet de enigen, dat is het woord niet. Nee, dat zijn eerstelingen. En de rest volgt. In allemaal gefaseerd, 1 Korinthe 15 gaat daar bijvoorbeeld over. Maar dat geschiet in fases, maar totdat de hele oogst binnen is. Het is de geest die Christus en Jezus uit de doden heeft opgewekt. Die geest hebben wij ontvangen. En dat betekent nieuw leven. Dus dat niet alleen, maar ook wij zelf die de geest als eersteling hebben, zuchten in onszelf. Wachtend op de zoonstelling of de zoonstelling verwachtend. Dus ook wij zijn in die zin onderdeel van die zwangere vrouw en zuchten in verwachting. Maar die zucht, vanwege het lijden van de huidige tijd, dat zuchten, dat is een zuchten in verwachting en in verwachting van die zoonstelling. Wij wachten op die zoonstelling, dat verwachten wij. En wanneer geschiet dat? Nou, dat heb ik eerder al genoemd, bij de verlossing van ons lichaam. Dus in Christus, in geest zijn we een nieuwe schepping, maar naar het lichaam nog niet. En dat is natuurlijk ons... Hoe zeg ik dat? Ons probleem, ons manco. Nou, in ieder geval, dat zeg ik eigenlijk ook niet goed. Want ook dat is niet voor niks. Ook dat is dat wij, ook dat heeft God natuurlijk ons gegeven. Dat we nog steeds in het lichaam zijn. En ja, daardoor gaan we dus natuurlijk straks, kunnen we ook die heerlijkheid die we gaan ontvangen op waarde schatten. Die heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden, was dat lijden van de tegenwoordige tijd en niet. Ja, hoe kunnen we dan gaan beseffen wat voor heerlijkheid we ontvangen? Dus in geest zijn we weliswaar een nieuwe schepping, maar naar het lichaam nog niet en daarom zuchten wij. Ja, wachtend op de zoonstelling, de verlossing. Dat is ook zo'n term die met geboorte en verwachting te maken heeft, een verloskundige. Maar laat ik het dan wat cryptisch zeggen, voor de goede verstaande. De verlossing van ons lichaam is de geboorte van de mannelijke zoon. Uit de Openbaring 12. Daar wordt een mannelijke zoon geboren, dus die wordt ook verlost, hè, zo noemen wij dat, bij een geboorte. En die wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Nou, dat is dus de verlossing van ons lichaam. Het moment dat wij weggerukt worden tot God en zijn troon, om de heerschappij dus op ons te gaan nemen, hè? Samen met hem. Want wij zijn samen lotbezitters van Christus. Want in hoop werden wij gered, maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? En hopen in de schrift is niet van, ik hoop dat morgen mooi weer wordt. Nee, dit gaat om een zekere verwachting. Dat is hoop in de schrift. En dat is ook leuk. Wij werden in hoop, wat te maken heeft met verwachting, met toekomst. De verlossing van ons lichaam, samen lotbezitters van Christus. Het aangesteld worden tot zonen van God. Dat is die hoop. En in die hoop werden wij gered, verleden tijd. Dus zo zeker de verleden tijd, ja, dat weten we zeker, hè, wat in het verleden gebeurd is. Maar die is gebaseerd op wat er nog in de toekomst gaat plaatsvinden. Omdat het ook zo zeker, net zo zeker is als dat wat er in het verleden gebeurd is. Nou, hoop die gezien wordt is geen hoop. Waarom zal iemand hopen op wat hij ziet? Wij kennen trouwens een mooi beeld van hoop. Dat is trouwens uit de Hebreeënbrief ook. Het anker der ziel. Hoop. Een anker. Ook omdat het vast staat. Zorgt ook dat je vast staat op. En ligt, staat op woelige baren. Hè, bij, niet heen en weer bewogen wordt met elke wind van leer. Om het met een ander woord uit Efeze te zeggen. Ja, dus in hoop, toekomst, werden wij gered. Hè, verleden tijd. En indien wij hopen op wat wij niet zien, dan wachten wij het met verduren af. Ja, wij kennen die hoop, de verlossing van ons lichaam, het aangesteld worden tot zonen van God, samen lotbezitters worden, zijn wij met Christus. En dat zien wij nog niet. Letterlijk. We zien het, we lezen het nu wel, dus in die zin zien we het wel. Maar het zijn onzienlijke dingen. Dat is ook waar de geest van spreekt, hè? Van onzienlijke dingen. Geest, dat is per definitie onzienlijk. Nou, dan wachten wij het met verduren af. Ik ga verder, want nu komen de versen die ik eigenlijk moet bespreken in verband met het onderwerp. Dus dit was slechts een aanloop. Heel blij. Ja, maar ik zei al, het heeft me moeite genoeg gekost om dit kleine aanloopje te nemen. Want Romeinen 8 is veel langer en het is zo'n rijk hoofdstuk. Maar ja, we gaan gewoon dit lezen. Op dezelfde wijze komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. Op dezelfde wijze, evenzo, hè, hoe dan? Nou, net als de hoop. De hoop. Hoop is dus een anker, hoewel we het niet zien. Het gaat over dingen die we niet zien, het in de toekomst ligt. Maar God heeft het gesproken en God kent de toekomst. Dus het is zeker. Nou, dat sterkt ons. Dat geeft ons kracht, die hoop. Dat weet men in de wereld al, hè? Hoop doet leven. Nou, wat dan betreft de hoop die wij hebben. De hoop voor heel de schepping en de geweldige verheven positie die God ons daarin heeft gegeven. En nogmaals, dat is niet onze verdienste, dat is ons lot. Dat is een geweldige toekomstverwachting. En die toekomstverwachting, die komt onze zwakheid al te hulp. Maar op dezelfde wijze, zegt Paulus dan ook, komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wij zijn zwak en wij weten niet wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. En wij weten niet wat wij zouden spreken. Hè? En ook als wij God bidden om dingen. Ja, kijk, God. Dat zei ik al. God kent de toekomst. Vandaar dat hij onze hoop. Wat wij weten over de toekomst is. Omdat hij het ons bekend maakt. Maar als wij dan bidden tot God. Dan weten wij toch niet wat wij zouden bidden. God kent alles. God overziet de tijden. God weet precies wat wij nodig hebben. Ja, hoe? En dan gaan wij bidden van, Heer, wilt u ons alsjeblieft dat geven? Of zus, of zo. Of laat het zo gaan. Wat weten wij nou? Helemaal niks. Want wij zijn zwak. Maar de geest komt onze zwakheid te helpen. Wij zijn zwak. Wij weten niet wat wij zouden spreken. Maar de geest wel. Want die spreekt, die pleit voor ons. De geest pleit voor ons. De geest spreekt voor ons. Nou, op dezelfde wijze komt ook de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij zullen bidden naar wat moet zijn. Ik leg even de klemtoon, de nadruk op dat wij, want er is namelijk iemand die dat wel weet. Maar de geest zelf pleit ten behoeve van onuitgesproken verzuchtingen. Ja, dat klinkt wellicht ook wat als een lastige zin. Als je meeleest in een vertaling, dan wordt het nog lastiger. Hier staat eigenlijk on is gewoon niet gesproken. Dus het is De vertalingen zeggen onuitsprekelijk. Maar dat staat er niet. Gewoon ongesproken of onuitgesproken. Het wordt niet gesproken. En wat men meestal zegt, de geest zelf pleit. Nee, hoe staat het? De geest zelf pleit. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nou, daar gaan de wilse theorieën over, dat het gaat over het spreken in tongen enzovoort. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat ook niet over dat de geest dingen niet kan uitspreken of niet uitspreekt. De geest spreekt juist wel uit. De geest pleit. Kijk. Wij weten niet wat we zullen bidden naar wat moet zijn. Want wij zijn zwak. Wij hebben hulp nodig. En die geest komt ons te hulp. Dus als wij zwak zijn en wij weten niet wat we zouden bidden, wij weten niet wat we zouden moeten spreken, dan is er één die het wel weet. Dat zou je hier al uit kunnen concluderen, namelijk de geest. Want die komt onze zwakheid te helpen. En als wij niet kunnen, of wij niet weten wat we moeten bidden naar wat moet zijn, dan is er één die dat wel weet. En dat staat er ook. De geest zelf pleit. Ten behoeve van onze onuitgesproken verzuchting. Want wij waren degene die zuchten. Weet je nog? De hele schepping zucht. En dat de schepping tezamen zucht. Tezamen in baresnood is. En zegt Paulus, ja, ook wij zelf. Ook wij zuchten. En zuchten betekent, we zuchten weliswaar in verwachting, maar ja, wat we daar verder over moeten zeggen, dat weten wij niet. Maar wat moet zijn, weten wij ook niet. Maar, dat maakt niet uit, want de geest weet het wel. En die geest pleit voor ons, of ten behoeve van, onze ongesproken zuchten. De geest pleit voor ons ongesproken zuchten. Ja, en hoe doet hij dat? Nou, daar heb ik al wat voorbeelden van gegeven. En daar zullen we straks nog wel meer van zien. Maar het is dus geen onuitsprekelijke, zoals de interlineair die lijst zegt, maar niet gesproken. En wij zijn degene die zuchten. Wij weten niet wat wij moeten bidden. Maar de geest zelf komt onze hulp in onze zwakheid. En die weet natuurlijk wel. Hij weet natuurlijk wel wat wij nodig hebben. Dus even op een rijtje. Niet de geest zelf pleit ten behoeve van ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want wij zijn degene die niet weten wat we zullen bidden naar wat moet zijn. De geest wel. Wij zuchten in onszelf. Dus de geest die pleit voor onze ongesproken zuchten. Voor onze ongesproken zuchten. Of voor onze onuitgesproken verzuchtingen. Dus die geest spreekt een goed woord voor ons. Hè? Dat is pleiten. Een goed woord spreken voor. En nogmaals, dat is niet om de Vader over te halen. Om ons niet te beschuldigen of te veroordelen. Nee. Hij spreekt die woorden ook niet tot de Vader. Christus of de geest spreken die woorden niet tot de Vader, maar tot ons. Kijk, en wij zuchten, wij zijn stil, wij zuchten zonder woorden, maar de geest, hij spreekt. Ja, hoe dan? Ja, het is een woord. En hij, die de harten doorzoekt, weet wat de gezindheid van de geest is, dat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Dat is ook mooi, hè? Hij die de harten doorzoekt. Dus hij weet, hij kent ons hart. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij kent onze behoeften. En hij geeft ons door zijn woord wat wij nodig hebben. Ja, daar moet ik ook bij zeggen. Het is natuurlijk niet altijd wat wij denken wat wij nodig hebben. Hij geeft ons, hij doorzoekt onze harten, hij weet onze behoeften, hij weet wat wij nodig hebben. maar voor datgene waar het in het hoofdstuk over gaat. Over ons opgroeien tot zonen van God. Daar gaat het over. Wij worden aangesteld als zonen van God, als samen lotbezitters, mede-erfgenamen van Christus. En wat wij daarvoor nodig hebben, dat ontvangen wij. En God doorzoekt de harten en hij weet wat de gezindheid van de geest is. Dus het staat overigens ook in het hoofdstuk. De gezindheid van de geest is leven en vrede. En die vrede geeft hij ons. Hij weet wat de gezindheid van de geest is en dat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Daar is het weer. Dus de geest spreekt ten gunste van ons. Wil u weten wat de geest ten gunste van ons spreekt? Nou, lees het volgende vers. En wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus hier spreekt de geest tot ons, hier pleit de geest voor ons, dat alles meewerkt ten goede. Dus wij zuchten onder de verhankelijkheid, in verwachting van die zoonstelling, dat we samen lotbezitters zullen zijn met Christus, en een eetje vergeten hier, u begrijpt hem, en in die verhankelijkheid spreekt de geest tot ons dat alles meewerkt ten goede. Nou, dat pleit voor ons. Dat betekent dus dat alles wat er gebeurt, wat zich in ons leven voltrekt, wat er op het wereldtoneel voltrekt, wat kwaad is, wat slecht is, dat werkt allemaal mee ten goede. En dat goede is ook dat de schepping zal bevrijd worden van de slavernij. De positie die wij daarin zullen hebben als samenlotbezitters van Christus. Alles werkt mee ten goede. En dat, ja, het is God die door zijn geest, dus door zijn woord, dat ons bekend maakt. En dat is het pleiten van de geest ten behoeve van ons. Ja, dan sla ik weer een paar versen over. Dat mag ook wel, zie ik. Met betrekking tot de tijd. Dus ik ga snel verder, dan kunnen we het afronden. Ja, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Ik heb die even onstreken en dik gedrukt, want dat staat haaks op wat men meestal zegt over dat pleiten. He, wat ik in het begin al aanhoog, dat Christus voor ons pleit, dat God ons eigenlijk wil beschuldigen of aanklagen, dat de Christus is die voor ons pleit. Nee, God is niet tegen ons. En Paulus stelt de retorische vraag, als God voor ons is, wie is dan tegen ons? Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar voor ons al overlevert, hoe zal hij ons samen met hem ook niet alle dingen genadig schenken? Alles... Het heelal zal onder Christus gesteld worden. En wij zullen daarin delen. Dus hij die zijn eigen zoon niet spaart, maar voor ons alle overlevert, hoe zal hij ons samen met hem ook niet alle dingen in genade schenken of geven? Wie zal uitverkorenen voor God aanklagen? Ja, laat staan dat God het zelf zou doen. God is er die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is degene die stierf. Wat meer is, die opgewekt werd, die ook aan de rechterhand van God is, die ook ter behoeve van ons pleit. Hij zit daar aan Gods rechterhand en alleen al het feit dat hij daar is, dat pleit voor ons. Hij is de opgewekte en Paulus zegt in die andere brief, de Colossensebrief die ik al eerder aanhaalde, dat ons leven met Christus verborgen is in God. En dan zegt in diezelfde brief van, wat doen jullie nou nog alsof je in de wereld leeft? Nou, zus en zo. Dus hij zegt, zoals God jullie ziet, wat jullie werkelijke positie is daar, aan Gods rechterhand. Nou, dat weten wij, dat leren wij uit zijn woord, dat is de geest die dat tot ons spreekt, dat pleit voor ons. Dat spreekt ten gunste van ons. Dat spreekt ten behoeve van ons. Christus Jezus is degene die stierf op meer is, die opgewekt en die ook aan de rechterhand van God is, die ook ten behoeve van ons pleit. En God spreekt in deze laatste dagen, dit vers heb ik al aangehaald, in de Zoon. Hij is de opgewekte Christus, is degene die tot ons spreekt, ja, via de apostel Paulus. Ik had hier nog heel wat schriftplaatsen aan toe kunnen voegen. Ik laat er nog één zien. Ook Colossense, laat het woord van de Christus, zo staat het er letterlijk, rijkelijk in jullie wonen. In alle wijsheid elkaar onderwijzen en attenderen met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingende in de genade in jullie harten tot God. Dat is een hele mond vol. Maar waar gaat het hier over? Over het woord van Christus. Laat dat rijkelijk in jullie wonen, in jullie inwonen. Waarom? Nou, dat woord van Christus pleit voor ons. Dat spreekt naar gunsten van ons. En hier staat letterlijk ook de Christus. En dat is bij Paulus de term voor hoofd en lichaam. Zij zijn samen de Christus. Laat het woord van de Christus, het woord met betrekking tot hem, het hoofd, en zijn lichaam, de Ecclesia, laat dat rijkelijk in jullie inwonen. Want dat maakt blij, dat bemoedigt, dat geeft hoop, dat geeft verwachting. En nou, onder andere Romeinen 8 getuigt daar op een geweldige wijze van. En nou, ik zie dat het echt de hoogste tijd is. Dus daar gaan we het bij laten voor deze ochtend.